boeiende verhalen, aansprekende gedichten, verfrissende interviews en mooie muziek. Treed binnen en voel je welkom in het Huis van Verhalen. Een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Vandaag neem plaats in het Huis van Verhalen Felix Leekjuw. Ik durf het woord niet uit te spreken.
Leekjuw, ja.
Maar dat is goed.
Ja, redelijk.
Je schrijft het eigenlijk op zijn Franse met L-A-Q-U-E. Okay. En dan ben je heel erg geneigd om het op zijn Frans uit te spreken. Maar waarom spreek ik het nou op zijn Engels uit?
Het is met een G.
Oh, dat is een G. Dat middels. Oh, dat is een G. L-A-G-U-E.
Leek.
Ja, klopt. Leek. En toch voel ik meer voor Frans dan voor dat Engels.
Ja, dus origineel Frans. Dus ja, dat zou wel kloppen.
En waar komt het vandaan?
Van Frankrijk.
Ja,
van een dorp. Een dorpje in Frankrijk dat heet Lagu. En
oh ja?
Zo spreek je het dan, denk ik.
Waar ligt dat
dan
op?
Het ligt wel redelijk in de buurt van Parijs, denk ik wel. Meer in het zuiden.
Hmm.
En ja, het is eigenlijk een soort wijngroeiende dorp, zeg maar. Dus
je
we hebben
het
allemaal wijn
gezocht.
Ja, we zijn er een keer naartoe gegaan. En toen hebben we een krat wijn gehad.
Maar waarom spreek je het dan toch anders uit?
Lagu. Ja,
ja, waarom? Op zijn Engels, toch?
Ja, op zijn Engels, ja. Want ik denk dat Franse gaat zo ver terug dat gewoon vervormd is.
Meer.
Ja, want van de generaties leven we wel gewoon...
Maar je hebt Engelse roots.
Ja, ja, ja.
Welke kant van de familie?
Mijn vader.
Je vader? Je vader is Engelsman?
Ja, okay. Een echte Engelsman. Okay.
Ja?
Ja.
Oh ja.
Wel echt trots.
Maar jij bent gewoon in Nederland geboren?
Ja, in Amsterdam.
Amsterdam. Hoe komt jouw vader als Engelsman in Nederland terecht?
Ja, van de liefde natuurlijk.
Oké. Okay.
Ja. Ja, zo gaat het. Ja.
Ja.
Ja. En hoe kwamen jullie vervolgens in Venlo terecht?
Het was eigenlijk dat mijn ouders elkaar hadden ontmoet. En toen dacht ze van, ja, waar gaan we nou wonen? Engeland of Nederland? Toen zei ze, oké, we doen een soort proefperiode. Gaan we eerst in Engeland wonen? En daar is toen mijn broer geboren. Louis heet hij. Mm-hmm. En vervolgens zijn we weer terug naar Nederland gegaan, naar Amsterdam. En daar ben ik geboren. Maar we woonden toen in het studentenappartement nog steeds van mijn moeder.
Ah, is
en dus wel, was echt 20 vierkante meter misschien, met twee kleine kinderen. Ja, wel leuk, maar
nee,
ja, daar kan je
wel
geen familie natuurlijk.
Gekmakend, zou ik zeggen.
Ja,
ja, nee, precies.
Ja, ja. En toen... Ja, het was een combinatie van dingen. Gewoon stress van de stad. En mijn opa, die werd ook ziek. Die kreeg problemen met zijn hart. En toen zijn we een keer gewoon voor een weekendje naar mijn opa en oma gegaan. En toen rende mijn broer de tuin in. Dat heb ik van mijn vader gehoord. Toen was hij echt van, hoe kan dit? Dat dit allemaal van één huis is. Hij kon het gewoon niet geloven. En toen... toen moest mijn vader volgens mij ook echt huilen. Gewoon van, ja, dit kan niet meer zo. En toen ze besloten dus van combinatie van factoren in Venlo te wonen. En mijn opa leeft nog steeds, trouwens. Dus die hartziekte is
mooi,
nog wel goed gekomen. En, ja.
Want wat had je vader voor een beroep? Was dat waarom jullie mede naar Venlo kwamen?
Nee, het had niks met zijn beroep te maken. Nee, hij... toen hij in Engeland woonde, werkte hij bij MI6 of MI5, een van die twee. Ken je misschien van James Bond? En dan was hij een beetje de techno-computer guy, zeg maar.
Mm.
Toen hij dus mijn moeder leerde kennen, toen heeft hij dat eigenlijk opgegeven.
Mm-hmm.
Zijn werk, alles. En toen is zijn eigen bedrijf gestart. Dat heeft hij toen verkocht. En toen zijn we naar Venlo gegaan. En toen is hij in de... uiteindelijk in de, hoe zeg je, ja, agriculture. Dus de soort boerenwereld, daar zeg maar de technologie kant van ingegaan.
Oh ja, ja. En hoe was je vakantie? Ja, ik vind het gewoon leuk om even wat relaxed te beginnen vandaag.
mijn vakantie?
Ja, waar was je op vakantie?
Heb ik verteld dat ik op vakantie was?
Nee, heb je niet? Dat vraag ik nu.
Deze vakantie?
Ja.
Oh ja, natuurlijk. Ik ben een week naar Engeland gegaan. Familie bezoeken.
Oh, wel leuk.
Daar bleef het ook bij.
Kant van, in welke regio van Engeland woonde
ze? Dat is ten westen van Londen. Dus ja, in Amersham / Chesham, daar wonen mijn oom en tante. En ja, gaan we gewoon familie bezoeken en een beetje daar rond. We zijn wel één dagje in Londen gegaan, maar mij trekt dat niet zo.
Dat zijn
zo.
Van die kleine kottendorpjes.
Ja, met echt. Met dan 10 pubs binnen een vierkante kilometer, zeg maar.
Ja. Ja, heerlijk.
En dan zo met zo'n naam zoals de Lion's Head en zo.
Ja.
Heerlijk. Ja,
ja, heel mooi.
En wat doe je in het algemeen in je vrije tijd? We willen je een beetje beter leren kennen, dus we gaan wat in eerste instantie gaan we daar op die voet gaan we even verder. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Ik ben echt een beetje een warhoofd, dus ik heb heel veel hobby's. Ik kan niet bij één ding blijven. Ja, ik vind het wel heel fijn. Ja, zeker. Ik maak muziek en ik schilder ook wel. Eigenlijk alles met kunst. Eigenlijk gewoon alles waar ik iets van kan maken. Ja. Dus ik vind bouwen ook leuk. Tuinieren doe ik eigenlijk het meeste nu.
Oh.
Want gewoon. Ik hou van dingen creëren, maar al helemaal als het leven is. Hm. Dat vind ik zoiets moois.
Hey, heb je dat van thuis meegekregen? Kom je uit een creatieve familie?
Ja, denk ik wel. Ik denk dat mijn ouders allebei wel heel erg mij en mijn broer hebben gemotiveerd om echt onze creatieve kant op te gaan. Ik zou wel zeggen, mijn broer is echt geconcentreerd op muziek en daar blijft het wel bij. En voor mij is het gewoon een beetje meer uitverspreid.
Ben je nog aan het studeren op het moment?
Nee, ik heb nu even een tussenjaartje genomen.
En wat heb je gestudeerd?
Na de middelbare school heb ik wildlife management gestudeerd.
Yeah.
Ja, wat is wildlife management? Yeah, leg dat eens uit.
Dat is een studie dat eigenlijk vooral geconcentreerd is op met exotische dieren omgaan.
Mm-hmm.
Maar ook het behouden van diersoorten. Vooral nu het heel slecht gaat met de diersoorten op de wereld. En dan dus ook een hele klimaat eromheen. En natuurlijk ook het milieu en alles. Maar ik merkte dat het vooral wel gericht was op eigenlijk in een dierentuin werken.
Ja.
Wat niet echt voor mij is.
Want waar volg je die studie? Waar is dat?
En dat was in Helmond, bij Eindhoven daar.
Ja.
Hey, maar die dierentuin, dat was niet alles voor jou. Waarom?
Ja, vooral dat naar een dierentuin werken sowieso. Ik zie wel wat positieve kanten aan een dierentuin. Maar voor mij is het nog steeds een beetje gewoon een gevangenis voor dieren. Maar wat het ook vooral was dat ik merkte dat veel mensen die in de dierenwereld werken, die zijn wel best hard naar dieren, zeg maar. Ze zijn gewoon, ze denken heel praktisch. Ze willen wel de dieren helpen natuurlijk, daarom werken ze met dieren. Maar dan is het, soms moet je een keuze maken van spendeer ik wat minder geld en dan laat ik een paar dieren doodgaan, of spendeer ik wat meer geld en dan red ik dit ene dier, maar dan heb ik niet meer genoeg om andere dieren te redden. En dan kom je soms in vrede situaties dat je gewoon zo'n ding als een nek omdraaien van een vogel en gewoon nare situaties, of ook gewoon mensen die dan dieren zoals vogels wel fijn vonden, maar dan heel wreed waren tegen ratten, want dat was dan weer een pest, zeg maar.
Mm-hmm.
En dat die verschil werd gemaakt, daar kon ik niet zo goed mee leven.
Ja.
Ja. Die studie bracht je toch niet uiteindelijk wat je van tevoren in gedachten had?
Nee, echt helemaal niet.
Die omgang met die dieren, Felix. Ik kan me voorstellen, maar dat vraag ik je nou. Ben je een vegetariër?
Nee.
Nee, oké. Okay. En niet dat dat hoeft hoor, maar ik kan me voorstellen, er zijn natuurlijk heel veel mensen die om die redenen juist niet vlees willen eten.
Nou, ik zal je wat vertellen. Met al die mensen die waar ik mee heb gewerkt in de dierenwereld, nou, heb ik misschien 1 of 2 vegetariërs gezien. Of is meeste mensen houden echt van een stuk vlees. En die praten ook gewoon over dieren. Zo van, ja, die zou ik wel mijn bord willen.
Ja.
Zeg maar.
Ja.
En dat vond ik ook wel heel
Dat
moeilijk.
Vind ik interessant, dat antwoord. Want hoe kijk je dan tegen die mensen die dan geen vlees eten, hoe kijk je daar tegenaan? Dan heb je daar een mening over.
Dat is heel grappig dat je zegt, want daar heb ik vandaag nog met mijn vader over gehad. Dat in mijn mening vind ik het iets goeds dat die mensen gewoon geen vlees willen eten of zelfs vegan zijn. Want ze doen het toch uit een goedheid.
Dat
in
klopt.
Ja,
precies.
Dat klopt.
Alleen vind ik vaak, het komt wel vaak voor, dus niet altijd, maar het komt vaak voor dat ze dan die mening over het leven proberen te pushen op andere mensen.
Ja. Het wordt er vaak als een religie bijna verkocht.
Ja, en ik vind dat, ja. dat moet met geen één gedachte, al is het een klopt. Hele goede gedachte, vind ik dat je mag nooit je eigen mening forceren op iemand anders.
Hmm.
Want dat jij denkt dat het goed is, iedereen denkt dat hun mening goed is.
Hmm.
Je kan niet zeggen, mijn mening is goed en die van anderen. Zelfs als het iets is als vegetariër zijn, vind ik.
Het is ook een vorm van geen respect hebben voor de mening van de ander.
Nee, precies. Ja,
dat werkt naar twee kanten natuurlijk. Hè?
Ja.
Er zijn ook heel veel die mensen die vlees eten, die hebben gewoon hekel aan vegetariërs. Mede vanwege het feit dat ze er vinden dat ze vaak te opdringerig zijn in hun opvattingen. Maar het gaat natuurlijk naar twee kanten.
Ja, is gewoon een soort terugstrijd, zeg maar.
Ja, precies. We gaan een stapje verder. U bent ook een grote filmliefhebber. Mm. Waar komt die belangstelling voor de film vandaan?
Dat heb ik denk ik altijd wel een beetje, zeg maar, onwetend gehad. Dat ik altijd wel heel leuk vond om films te kijken, vooral met mijn vader ook. Die liet me wel heel veel klassieke films kennen. Maar ik dacht er eigenlijk nooit heel veel over. En toen kwam ik eigenlijk in een vriendengroep die heel veel met films bezig waren. Toen leerde ik echt pas dat het echt gewoon een vorm van kunst was, eigenlijk. Wat ik eigenlijk nooit zo zag. Ligt er ook echt aan in wat voor films je kijkt, natuurlijk.
Heb je dan ook een... filmliefhebbers hebben vaak ook een voorliefde voor fotografie. Speelt dat bij jou ook? Of ben je toch meer gefocust op... meer geconcentreerd op het maken van films? Doe je inmiddels, hè? Je maakt films.
Ja. Het is wel... steeds wel... ik zou het wel zeggen als een hobby, nog steeds.
Ja.
Maar ja, ik hou wel echt van een film maken. Dat hoort ook wel weer bij het dingen maken van mij. Ik vind fotografie ook wel leuk. Maar...
Het bewegende beeld.
Het bewegende beeld, dat trekt mij gewoon meer. Ja, mijn vriendin, zij is zelf de stadsfotograaf. Joy Kremers.
Ja.
En dus zij houdt wel echt van fotografie.
Ja.
Maar nee, voor mij is het meer film.
Ja.
Je belangstelling gaat erg uit naar documentair mutuale symbiose. Leg dat eens uit.
Ja.
Waar staat die term voor? Waar staat dit voor?
Ja, mutual symbiosis. Ik had daar een keer een short film over gemaakt.
Mm-hmm.
In dat voorbeeld was het tussen mieren en de bladluis.
Ja.
Ik zal wel eens uitleggen. Een bladluis is een heel klein beestje dat sap van een plant drinkt. Maar die worden vaak aangevallen door verschillende soorten insecten. Nu is het zo door evolutie ontstaan dat ze een soort beschermengel, kan je het soort van noemen, hebben gekregen. En dat is de mier. De mier die gebruikt de bladluis eigenlijk, die stopt ze op de beste blaadjes, die beschermt ze. En daarvoor terug krijgt hij een soort uitwerpsel van de bladluis. En dat heet een soort honeydew. En dat twee partijen dus eigenlijk elkaar helpen en er allebei iets voor krijgen, dat heet mutual symbiosis. Ik vond het heel mooi zo van bij de mier en de bladluis, want zo zie je eigenlijk dat het heel erg te vergelijken is als een boer met zijn koeien.
Ja, hetzelfde, hè?
Ja, het is gewoon beschermt zijn vee eigenlijk en krijgt er wat voor terug.
Beide partijen profiteren.
Ja, precies.
Ja.
Eigenlijk ben je toch heel erg bewust met dieren bezig.
Ik hou echt van dieren.
Dat blijkt wel.
Maar ik kan niet meer in die wereld werken.
Nee. En een liefde voor de natuur.
Ja, dat blijft.
En die combinatie komt bij het filmen.
Ja.
En welke type films maak je dan?
Eigenlijk van alles. Ik vind zo'n dierendocumentaires maken lijkt me een heel leuk idee. Ik heb er nu maar één gemaakt, maar ik vond dat wel heel leuk. Maar eigenlijk maak ik echt van alles. Want ik vind het gewoon leuk om iets nieuws te proberen.
Ja. Hey, je hebt een eigen Instagram filmaccount, The Creative Cat.
Ja.
Wat kunnen mensen daar zien? Denk. Welke filmpjes?
Dus bijvoorbeeld die van de bladluis en de mier.
Mm-hmm.
Ik heb ook verschillende projecten die ik samen heb gemaakt van vrienden van mij die op het Sint-Lucas zitten.
Mm-hmm.
Eentje is een zeg maar een namaak van een iconische scène van Singing in the Rain. Die waar die Mooi. Singing in the Rain zingt. Yeah. En dat was wel een interessante ervaring, want toen moest ik gaan dansen en zingen onder een tuinslang toen het 0 graden buiten was. Dus het was niet... en daarbij glimlachen.
Nee,
dus,
heel mooi.
Het was een interessante ervaring.
Ja, het creatieve proces is af en toe ook lijden, hè?
Ja, precies. Nee, maar ik had het er echt wel voor over. Zeker. Ja.
Heb je al een aantal volgers? Heb je daar inzicht?
Ik zal heel eerlijk zeggen, ik heb er nooit naar gekeken.
Nee. Maar kun je ook zien wat er dan meest bekeken wordt? Of heb je daar ook geen inzicht in?
Ik denk mijn allereerste shortfilm is het meest bekeken. Dat was een film met mij en mijn kat.
En je kat.
En het was een soort Wes Anderson stijl. Ik weet niet of jullie Wes Anderson
kennen.
Heel kleurrijk, heel gesatureerd. En het ging eigenlijk gewoon over dat dat mijn kat is gekidnapt. En dan, en dan ga ik er naar op zoek. En dan kom ik thuis terug dat ik hem niet heb gevonden. En dan een kleine spoiler. Dan is mijn kat dus eigenlijk nooit gekidnapt. Maar hij had dat gewoon verzonnen, zodat hij ook tijd had om op de piano te spelen. Het is iets logischer als je de shortfilm dan werkt.
Ja, precies. Ja. Oh, geweldig.
Hey, Felix, als je een filmavond zelf mag organiseren en wij worden voor die filmavond uitgenodigd, wat krijgen we te zien?
Nou, het is grappig dat je zegt, want ik heb in het verleden wel een filmavond georganiseerd in de oude verlaten bioscoop.
Hier in de stad.
City. City. Ja, ik ken Diede.
Waar veel creatieve geesten samenkomen.
Ja. En ik had daar dus ook een keer een filmavond georganiseerd. Toen had ik de Big Lebowski gespeeld. En dan had ik met filmvrienden hadden wij, zeg maar, want vroeger had je altijd shortfilms voordat de grote films speelden. En heel veel reclames natuurlijk. Dus toen had ik onze eigen shortfilms gebruikt en allemaal hele oude reclames van de jaren 50, van de jaren 60. Echt zo'n oude Lucky Strike reclames of oude McDonald's reclames. Was uiteindelijk wel een hele leuke avond geworden. Maar mijn favoriete regisseur is wel Stanley Kubrick.
Zijn dat ook de type films die het meest aanspreken?
Ja, zeker.
Is dat ook wat je het liefste zelf zou wensen te filmen in die stijl?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Want als ik op dat level zou kunnen komen, dan zou ik dat natuurlijk willen maken. Maar
ja, je mag dromen, hè?
Sorry?
Je mag dromen.
Je mag dromen, zeker.
Je mag wel dromen, ja.
Maar natuurlijk, het liefste zou ik gewoon mijn eigen stijl hebben. Hmm. Die ik zo erg zou waarderen als ik Stanley Kubrick.
Kun je al zeggen dat je nu al een soort eigen stijl hebt? Of is dat allemaal nog een ontwikkeling? Ben je zoekende?
Ik weet waar mijn voorkeur naar gaat.
Hmm.
Maar ik probeer qua echt filmen en zo. Probeer ik van alles. Hmm. Dus daar gaat niet echt één stijl naar. Maar ik hou wel van cynische films met een beetje... Oh, ja. Met een komisch tintje.
Ja. Okay. Terwijl je daar heel passievol mee bezig bent en ook heel veel kennis van hebt, wil je toch een hele andere kant op.
Ja.
Je wil journalist worden. Je wil de journalistiek in.
Ja.
Hoe kom je op die gedachte?
Ik kan nog heel goed herinneren dat ik in Rome was met mijn familie en we waren aan het praten over dat ik dus films ging maken. En toen bedacht ik me... Ik had me aangemeld voor de HKU, voor filmopleiding. Toen was ik bij de laatste ronde, zat ik bij de laatste 20 of zo. En toen had ik de domme fout gemaakt om me niet voor te bereiden op het gesprek. Ik dacht, ik ben gewoon mezelf. En dan, als ze me willen, dan willen ze me. En als ze me niet willen, dan niet. Maar dan is het tenminste mezelf.
Heel goed.
Maar dat werd niet gewaardeerd. Ja, ze wouden me niet. Dus...
Waar ging je de boot in?
Echt een fout was dat ik... ik ga niet per se naar arthouse bioscopen. Ik kijk gewoon arthouse films thuis. En ik denk dat ze dat een beetje verkeerd hebben begrepen toen.
Oh.
Ik vind dat ook een beetje een vreemde. Want ik vind niet dat je per se een kunstzinnige film... van kunstzinnige films moet houden om films te maken.
Nee, dat is zeker niet.
Nee,
er zijn zo genoeg regisseurs die dat bewezen hebben.
Ja, en precies. Misschien kan je ook weer iets heel dieps vinden in een wat meer commerciële film. Ja. Stanley Kubrick wordt blijkbaar als iets heel commercieels gezien. Terwijl ik vind het echt meer als een soort kunst.
Ja. En welk type journalist zou je willen zijn?
Ja.
Nieuws, achtergronden, human interest?
Echt denkend aan het Klokhuis of Drie op Reis. Ergens waar ik gewoon... ja, rond de wereld kan reizen of echt gewoon naar iets heel interessants kan gaan. En ja, dat gewoon van alles, gewoon allemaal nieuwe dingen leer kennen. En vooral ook veel nieuwe banden kan.
En daar komt de natuur ook weer in terug natuurlijk.
Ja, 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 de natuur
en de dieren komen er weer terug bij de reisprogramma's.
Ja. Nou, en eigenlijk komt het filmen daar ook weer een beetje in terug.
Ja, ja, zeker. Ja, het zit wel dicht bij het filmen.
Je doet het dan niet, maar...
Nee, maar dat was het dus ook. Ik merkte heel erg dat ik zelf meer voor de camera stond dan achter de camera. En toen dacht ik van, ja, dat in combinatie met dat ik toch wel een heel sociaal persoon ben en dat ik heel snel geïnteresseerd ben in nieuwe dingen, dat eigenlijk heel mooi rondkwam op zo'n, ja, meer presentatie.
En in plaats van ze dan in beeld te brengen, wil je ze verwoorden?
Ja, ja.
Ja.
Hey, een andere liefhebberij van jou is muziek maken.
Ja.
En om daar dadelijk over te spreken, komen we toch even bij je vader, want die is muzikant.
Ja, zeker.
Overigens, over je vader, ik vond dat in dat hele verhaal van jou komt je vader heel erg nadrukkelijk naar voren. En dat vind ik eigenlijk inderdaad wel heel erg mooi.
Ja,
ja,
zeker.
Je hebt een hele goede band met hem.
Ja, zeker.
Dat kan niet anders, dan anders kun je zo niet open van praten. Nee.
Nee, nee. Hij is ook wel een heel aanwezig persoon. Maar wel in een hele mooie manier.
Wat bewonder je zo in hem?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat het niet uitmaakt hoe moeilijk het leven kan zijn. Dat hij toch altijd wel... toch gewoon doorvecht.
Mooi
en
antwoord.
Toch wel mooi in het leven vindt.
Een grote,
ja.
Veel positiviteit.
Ja.
Zeg maar.
Ja. Ja.
Mooi. Hey, je hebt die muziek meegekregen van je vader. Ook de muzieksmaak van je vader. Dan ga ik daar iets te ver in.
Wat is de muzieksmaak van je vader?
Ik zou zeggen, jaren 70. Hij heeft ook wel een redelijk brede muzieksmaak, maar vooral jaren 70. Een beetje glam rock-achtig.
Ah, ja.
Hij durft er waarschijnlijk zelf niet helemaal toe te geven, maar, maar hij houdt ook heel erg van Steely Dan en dus ook een beetje yard rock.
Ja, ja, ja.
Maar ja.
Hij is muzikant. Wat voor instrument speelt hij?
Hij speelt wel veel instrumenten, maar wat hij echt optreedt is de bas.
De bas.
In een big band.
In een big band.
Ja.
Oké. Okay. Ja. Ik vind het bijzonder mooi hoe je over je vader praat hier. En kijk, nou ben je zelf in die muziek je ontwikkelen. Wat mogen we van jouw muziek verwachten? Qua stijl ook bijvoorbeeld. Wat schrijf je voor muziek? Waar moeten we dan aan denken? Wat inspireert jou? Welke andere muzikanten of andere artiesten dat vlak?
Ja, dat vind ik altijd een moeilijke. Want ik zou toch wel zeggen dat ik echt mijn eigen stijl heb. Mijn favoriete artiest is de Beatles. Dat is wel een redelijk bekende.
Ja, redelijk, ja.
Maar mijn eigen
stijl...
Dat
moet van je vader komen.
Ja,
ja, ook, ja, vooral wel van mijn vader. Ja, hij heeft het wel aan me geïntroduceerd, zeker.
Ja, ja.
Maar mijn stijl die ik zelf schrijf is denk ik meer richting de folkmuziek. Mm-hmm. Ook wel jaren 70, 80.
Oké.
Maar ja, ik vind het moeilijk te zeggen, want ik speel eigenlijk altijd alleen.
Ja.
Met een gitaar en dan zing ik zelf. En ik zou graag met een band spelen, maar ik kan gewoon niemand vinden. Hmm. Maar dan zou ik misschien een hele andere stijl aanpakken. Want dat is gewoon omdat ik gitaar speel en zing, klinkt het al heel snel als folk.
Ja.
Maar ik zou eigenlijk niet kunnen zeggen wat voor genre het op zou kunnen gaan, zeg maar.
Ja, maar je kunt ook alleen.
Kan ook, gaan ja, zeker. Ja. Ja. Maar ik hou ook wel heel erg van muziek die veel lagen heeft.
Ah, ja.
Een beetje als ELO bijvoorbeeld. Of ook de Beatles, die hebben ook heel veel lagen met violen en zo, een orkest. Dat vind ik heel mooi.
Maar folkmuziek vindt natuurlijk zijn oorsprong vaak in het verleden, in de historie. Het zijn traditionals vaak. Mm-hmm. is er ook een liefde voor echt hedendaagse muziek. Hoor natuurlijk Beatles, Steely Dan, maar er zijn ook natuurlijk nu heel veel muzikanten en artiesten aan de slag in deze wereld. Heb je daar ook voorkeur of denk je, nou, is niet mijn
Ik zal je iets vertellen. Niet per se, maar dat is wel iets dat heel recentelijk is gekomen. En dat is dat mijn broer is zelf een conservatorium rockartiest.
Zo.
En hij houdt momenteel heel erg van een artiest, heet Sabrina Carpenter. Klinkt misschien niet bekend voor jullie. Ik hoop dat het voor de luisteraars misschien bekend klinkt. Maar het is een Taylor Swift, kennen jullie.
Ja. Yeah.
Het is iets vergelijkbaars met dat.
Ah,
dus eigenlijk iets waar heel veel artiesten waarschijnlijk op zouden haten. Maar ik vind het eigenlijk ook wel heel mooi. Het is hele meisjesachtige muziek eigenlijk. Maar het is heel mooi geproduceerd. En het heeft wel geinige teksten. En, dat is, vind ik op zich wel geinig. Maar over het algemeen ben ik niet zo van de moderne muziek. Nee.
Je moet het toch een keer ook je moeder benoemen in het verhaal. Ja. Is zij ook muzikaal?
Nee, ze is muzikaal, maar ze speelt geen instrument.
Ah ja.
Zij was vroeger danseres, balletdanseres. Heeft ook echt op het, volgens mij heet dat ook een conservatorium van dans in Amsterdam. Mm. Zo is zij in Amsterdam terechtgekomen. Toen is ze wel met die studie gestopt, omdat het toch wel een hele toxic, het Engelse woord, giftige omgeving was. Mm. Dat ze je echt gewoon anorexia instampen. Je bent nooit goed genoeg. En ik denk wel dat dat beter is voor moeder, dat ze daarmee is gestopt. Maar dat komt ook wel zeker van iets muzikaals af, dansen.
Mm. Ja. Zeker. Ik denk, als ik jouw verhaal zo hoor, dat je ook nooit de ambitie hebt om daar heel professioneel als muzikant in verder te gaan. Hè?
Nee, ik heb...
Heb je daar dromen in, met je muziek? Wat zou je willen bereiken? Hou je het een beetje voor jezelf?
Natuurlijk, ik denk elke muzikant vindt het wel, heeft wel ergens een droom om een bekende muzikant te zijn, dat iedereen je kent en dat, dat iedereen van je muziek houdt. Maar voor mij is het eigenlijk wel vooral dat ik gewoon muziek maak die ik zelf heel mooi vind en waar ik zelf gewoon heel trots op kan zijn. Ja.
Heb je ook een gevoel richting Ierland?
Ierland?
Ja.
Ik vind het een mooi land. Ik heb er vandaag nog een filmpje over gekeken over de hele geschiedenis. Ik denk ook wel deels mijn Engelse roots mogen ze mij vaak.
Ja, natuurlijk. Maar nee, ik dacht vanwege die volk.
Ik vind Iers volksmuziek echt wel heel mooi. De Dubliners en zo. Dat heb ik vandaag nog geluisterd tijdens het werken. Hm. Dus,
Felix, als je nu in een glazen bol zou mogen kijken, in je toekomst in, wat hoop je dan te zien? Moeilijke vraag. Weet
ik vind het echt leuke vragen allemaal.
Het is wat leuk hoop om te dromen. Zien? Het is toch lekker om te dromen?
Ja, zeker.
Ja.
Ik denk sowieso wel
dat... Het mag heel groot zijn.
Heel groot.
Maar ja, wat je zelf wil.
Nou, sowieso wel een basis van dat ik en de mensen waar ik om geef, dat het daar goed mee gaat.
Mm-hmm.
Natuurlijk, want dat weet je niet.
Mm-hmm.
Dat kan altijd anders aflopen. Dus ik hoop zeker dat dat goed gaat. En maar verder, dat ik gewoon de wereld kan zien. En dat ik gewoon tevreden met mijn leven ben.
En die ambitie binnen die journalistiek?
Ja, zeker. Maar die journalistiek, daarmee wil ik bereiken dat ik de wereld zie en dat ik nieuwe mensen leer kennen en zo. Maar als het die droom op een andere manier waar zou komen, dan zou ik daar ook tevreden mee zijn.
Hey, ik ga nog heel even terug naar de muziek, want wij gaan ook de uitzending straks afronden met een stuk van jou, dat ga je spelen.
Ja.
En voordat het gesprek begon, vroeg ik aan jou, wat ga je spelen? Ja, dat laat ik ervan afhangen hoe het gesprek verloopt. Dat is wel een hele goeie.
Ja, goeie.
Ben je er al uit?
Ik twijfel nog een beetje.
Moeten we je een beetje helpen?
Tussen wat twijfel je?
Ik heb één lied en dat is heel mooi. En dat gaat meer, dat is echt een liefdeslied.
Oh, mooi.
En het andere lied is meer droevig. En dat gaat over meer over struggles.
Ik zou zeggen, de vorige gast die we in de podcast hebben, dat ging over de donkere kant van de liefde. Ik vind dat we deze podcast moeten afsluiten met een mooie liefdes, met een mooie liefdessong.
Dan
hebben we weer de balans, hè, Bert.
Ja, kan ik me helemaal in.
Alvorens ik ga afsluiten, Bert gaat nog even vertellen wat. Ja, we zijn het huis van verhalen. Bert, vertel maar.
Ja, we zijn het huis van verhalen. Ja. En we hebben daar een speciale kamer in dat huis van verhalen. En daar gaan we een Wall of Fame gaan we daar inrichten.
Oh, leuk.
Dus iedereen die hier durft te komen en komt, die wordt vereeuwigd en die krijgt een plek op die Wall of Fame.
Leuk.
Een dus
plek met eeuwigheid
over 50, 60, ja. 70 jaar nog steeds ben je zichtbaar op die Wall of Fame, ja, met al onze gasten.
Een plek met eeuwigheid waarde noemen wij dat.
Ja.
Felix, ik vond het heel fijn dat we jou als gast hier hadden.
Absoluut,
in de uitzending.
Dat ik mocht komen.
En ik vind het een mooi verhaal. En je staat positief in het leven. Je hebt veel interesses.
Je brengt het leuk.
Dat is fijn om eens te horen. En dat geeft vertrouwen in de toekomst. Hè, Bert. Soms hebben we ook wel eens zo over die jeugd. Hè, maar dat zijn ook.
Nee, maar wij zeggen dat niet.
We horen het wel vaak. Hè.
We horen het heel vaak.
Ik moet wel heel eerlijk zeggen. Het eerste wat je vroeg was wel een kwestie over de jeugd. Toen ik hier binnenkwam.
Nee, precies. Ja. En die vraag die vind ik echt een relevante vraag. Want ik wil hem nog wel een keer stellen voor de luisteraars. Want die hebben hem niet kunnen horen. Wat ik ongelooflijk vind is... hoe kan het dat de jeugd op vandaag het zo moeilijk heeft? Wat maakt dit leven voor de jeugd van ons, voor de huidige jeugd, zo moeilijk?
Zal ik hetzelfde antwoord geven?
Jij mag het antwoord geven.
Wat ik dus zelf heel erg heb gemerkt, ook vooral in die wereld van werken, ook met stages lopen, waar ik heel veel met wat oudere mensen werkte, was dat het niet echt uitmaakt hoe erg je je best doet. Dat het altijd, dat je toch altijd terugkrijgt dat je van een luie generatie komt, dat je een luie tiener bent die nooit heeft geweten wat het echt is om hard te werken. En dat het eigenlijk nooit goed genoeg is voor hen. En om daar een beetje van los te komen, moet je dat echt gewoon loslaten en gewoon meer naar jezelf kijken. En dus ook wat mijn moeder had gezegd, zij is nu een psycholoog.
Mm.
En die heeft dus ook heel veel met mensen gewerkt die suïcidaal zijn en die het heel zwaar hebben. En zij vertelde mij dus dat dat eigenlijk van elke generatie hun struggles en hun moeites altijd hebben overgebracht naar de generatie erna.
Ja,
dat, en dat kan op vele manieren. Ik zal nu niet helemaal in detail uitleggen hoe dat gaat,
maar dat kan.
En dat de onschuldige jongere generatie vaak daar wel aan leidt. En nu met social media en met self-care en zo en al die hele trend eigenlijk, is dit de eerste generatie die echt acknowledged dat heel belangrijk is en dat we dat niet meer zo door moeten passen, maar dat we het moeten, hoe zeg ik, confronten.
Nou, vroeger werden die zaken allemaal in de doofpot gedouwd.
Ja, precies.
Niemand wist ervan, niemand mocht het horen.
Wij zijn ook nog van de generatie, Bert, dat werk en hard werken, dat was je hoofddoel in je leven. We hebben niet geleerd in die tijd om balans te vinden. En die huidige jeugd weet dat wel. Die denken, kom op, hey, er is wel meer dan dat werk. Ja. Werk is niet het doel. En ik vind dat goed dat inzicht er is.
Ja.
Daarmee gaan we afsluiten.
Oh, is goed.
Felix, nogmaals, dank dat je hier was voor je mooie verhaal. We gaan dadelijk nog een song van je horen. Wat is de titel van het nummer?
Mabelle.
Oh, dat is een mooie titel. een jongeman met een Engelse vader en een Franse titel in de song. Ik vind het geweldig. Dank je wel, hè. Dank je wel.
Say goodnight, though it don't feel right, 'cause you took my heart tonight. My Bella, you know I told you so, that I really have to go, but there's something you should know. From the moment that I saw you. I didn't even know your name. And now I need you again, again and again. Now I don't see a flaw in you, and I want you just the same. And I'm the one to blame, to blame, to blame. And I'm the one to blame.